van Miesje.
Goedemorgen gemeente. Fijn om elkaar op deze zondag zo te ontmoeten. Als u er vaker komt of vanmorgen voor het eerst bent of vanmorgen misschien wat meer mensen thuis deze dienst met u meebeleeft, van harte welkom. We zijn met elkaar verbonden door Gods woord en door zijn geest. In deze dienst gaat voor dominee Mouw uit Hendrik Ido Ambacht. Fijn dat u er bent. Ouderling van dienst is Ria Schumacher. Mijn naam is Sander Verloop. En ik sta hier ook als voorzitter van het college van kerkrentmeesters, maar daarover straks meer. Woord van dank aan iedereen die medewerking verleent aan deze dienst. De eredienstband, organist, beamerteam en alle die op enige wijze hier een bijdrage leveren. Er gaat deze zondag een bloemengroet ter bemoediging met een groet van ons allen naar Femke Helmer, Rembrandtlaan 63 in Bergsenhoek. Ze heeft enkele weken geleden door een val een schedelbasisfractuur opgelopen. Dan een geboortebericht. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven jouw leven, zegt God. Is bij jou. Met deze woorden laten Sjoerd en Janine Jonkers weten dat op 22 december hun dochtertje Jaël Noelle is geboren. Ze is het zusje van Yara. We feliciteren hen van harte en wensen hun Gods zegen toe bij de opvoeding. Het gezin woont aan het Eiberplein 35 hier in Bergsenhoek. Dan zijn er vanmorgen twee collectes. De eerste collecte is voor schuldhulpmaatje Lansingerland. En de tweede collecte is voor het werk in onze gemeente. En vanavond om 6:30 is er een dienst waar dominee Van Rumt uit Voorthuizen voortgaat. En u en jij, iedereen, is daar ook van harte voor uitgenodigd. Dan vanuit het college van kerkrentmeesters, maar eigenlijk vanuit onze gemeente, de aandacht voor de actie Kerkbalans van dit jaar. Als je hier eens om je heen kijkt, en gelukkig zijn we met veel, we zien een kerkgebouw, je ziet mensen, je hoort verhalen, herinneringen. Voor sommigen is deze gemeente al een leven lang een vaste plek, voor anderen misschien kort of voor het eerst. En in mooie en in moeilijke tijden, het is altijd fijn om hier met elkaar te zijn. En in het kader van Kerkbalans dit jaar is vooral het thema: zou het niet mooi zijn als dat er over 10 tot 15 jaar nog steeds is? Want dat gebeurt namelijk niet vanzelf. Dat gebeurt doordat zo verschrikkelijk veel mensen zich inzetten hier. Met tijd en aandacht, maar ja, ook met geld, want dat is ook nodig. En veel van wat we hier doen, dat zie je niet meteen. Er gebeurt veel. Er zijn vaste mensen in dienst. De predikant, pastoor, jeugdwerker, koster. Heel veel mensen zijn daarbij betrokken. Maar het gebouw, de verwarming, alles wat daarmee samenhangt, heeft ook zeg maar zijn kosten. En wat niet voor iedereen duidelijk is, en dit jaar maken we daar toch even wat meer aandacht voor vrij, dat is het feit dat we met elkaar, zoals we hier zitten, op jaarbasis ongeveer een 60.000 euro meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Dat is een heleboel geld. Dat geld wat we daarin tekortkomen, daar heeft u tot nu toe niet heel veel over gehoord, maar dat vullen we aan met het spaargeld wat er staat van de generaties voor ons. Dat raakt op. Dat kun je een aantal jaren volhouden, maar op enig moment moet je toch net zoveel met elkaar verzamelen als dat je uitgeeft. Die oproep hier gaat dus dat we niet moeten blijven leven op de reserves vanuit het verleden. En het zorgpunt dat we daar ook delen is dat daar ook grote verschillen in zitten. We zien nu dat de groep mensen in de gemeente onder de 40 ongeveer 9% bijdraagt voor het geheel. Dus 93% van wat we hier uitgeven wordt bijgedragen door de mensen boven de 40. Dus ook daar zit een oproep dat we zeggen van joh, kijk daar eens naar met elkaar, want je wil graag langer gemeente zijn. Tegelijk, en dat is denk ik wat ik hier wil zeggen, laten we niet in de put zitten, want we zijn met elkaar een rijke gemeente, daar kan een heleboel. We zijn met 400-500 mensen die bijdragen, dus daar kun je ook echt een boel mee betekenen. Dus als iedereen daar nu wat meer in gaat doen. En vaak zijn giften jarenlang hetzelfde, terwijl de kosten indexeren. Dus als we nu met elkaar dat zouden doen, dan zouden we daar een belangrijke stap in kunnen maken. Een zodanige stap dat we misschien later ook zeggen van, joh, dat was het moment waarop we dat met elkaar hebben opgepakt. Dus echt een oproep om ook in grotere getallen te denken als het gaat om die bijdrage aan de gemeente. Juist om dit mogelijk te maken met elkaar. We hoeven wat dat betreft niet te denken in beperkingen, maar we mogen ook vooruitdenken in groeien. In een plek waar we hier met elkaar nog jarenlang verder kunnen. Dat dus van harte bij die oproep voor kerkbalans. Mocht het nou zo zijn dat u zegt van ja, ik heb die brief, ik heb die mail gekregen. Ik heb er meteen op gereageerd. Heel fijn dat u dat doet. Maar ja, als ik dit verhaal hoor, dan had ik toch eigenlijk liever iets meer toegezegd. Dan kan dat door een mailtje te sturen naar krm@hervormd. Het staat daar onderaan ook op de beamer. Dus daar kunt u een mailtje naartoe sturen en zeggen van nou, alles overwegende wil ik dat toch graag aanpassen. Dat voor zover kerkbalans betreft. We beginnen deze dienst met het staande zingen van op toonhoogte 265. Abba Vader. En namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
stil worden voor God om voor jezelf of voor een ander te bidden voor deze dienst. Laten we samen stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon, niet en nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zo boeiend bij de afkondigingen zei broeder Verloop net dat we de dienst gingen beginnen met het lied dat we gingen zingen. Met andere woorden, die opmerking over kerkbalans bijvoorbeeld hoort niet bij de dienst. Maar dat is niet waar. Was dat maar zo, dan kon u dat lekker weer neerleggen. Maar dat zit een beetje anders. En misschien goed om te weten, de kerkraad heeft mij niet gevraagd om daarover te preken. Dus wees gerust, het wordt niet de schuldgevoel preken over wat je met je geld doet. Maar we lezen wel een verhaal waarin het gewone van onze week en alle dingen van het leven en onze missie in de kerk, wie wij zijn als kerk op de plek waar God ons roept, elkaar raakt. Een verhaal, ik ben in Ambacht bezig met een prekenserie over het boek Esra. En ik las vorige week Esra 8 en dat stuk werd ik zo vrolijk van, dat ik dacht, hier ligt iets wat we nodig hebben. En ik hoop dat dat ook vanmorgen weerklank vindt. En waarom ik er zo vrolijk van werd, was de eerlijkheid. De eerlijkheid over de missie van de kerk, van Gods volk. Maar ook de weerstand die je daarbij kunt proeven. Dat wij niet zomaar ons laten inschakelen door God. En dat wij eigenlijk veel liever vertrouwen op gewoon onze middelen dan op wie God is en wat God belooft. De Bijbel draait daar nooit omheen. Geloof is niet een soort verheven verhaal, dat is het gewone leven en daarvoor komen we bij elkaar. En daar gaan we over nadenken in deze dienst. We gaan daarom zingen, Psalm 121, dat is een lied voor onderweg. Esra gaat met een groep mensen op weg van Babel, het einde van de ballingschap, naar Jeruzalem. Voor die grote missie van Gods volk. En daarom zingen we Psalm 121, een reislied voor onderweg. de lezing van de wet zingen we gezang 799 uit het liedboek. Het zal je niet berouwen de smalle weg te gaan. Waag het nou maar, want met Jezus mee komt er eeuwigheid. 799, 2 en 6 als een soort aanmoediging om het te wagen met de missie van God. Ook als je soms aarzelt. Ik lees de wet uit Romeinen 12 vanmorgen, omdat het juist daar gaat over de missie van de gemeente. En hoe je daarin ook omgaat met elkaar. Het klinkt zo: laat de liefde oprecht zijn. Niet doen alsof. Heb een afkeer van het kwaad. Hou vast aan wat goed is. Heb elkaar hartelijk lief. Met broederlijke, zusterlijke liefde. Ga elkaar voor in het eren van elkaar. Wees niet traag wat je inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heere. Verblijd je in de hoop. Wees geduldig in verdrukking. Hou vol in je gebed. Wees deelgenoot in de noden van alle heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie je vervolgt, zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met hen die blij zijn. Huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, houd je bij de nederige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, lukt niet altijd, maar zo mogelijk, voor zover het van jou afhangt, in vrede met alle mensen. Dus niet alleen je vrienden. Neem zelf geen wraak, geliefde. Laat dat maar aan God over. Dat is wat er staat. Ik kom erop terug. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Dus, als God erop terugkomt, hoef jij dat niet te doen. Als jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als jouw vijand dorst heeft, geef hem te drinken. Zo zul je het goede, het kwade overwinnen. Door het goede. Amen. Zullen we samen bidden om de opening van het woord, maar ook dat wij open gaan. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, in uw Zoon die onze Heer is, Jezus Christus. Zo mogen we aan elkaar gegeven bij elkaar komen vanmorgen. Hier en thuis, om u te zoeken en om ons leven weer even opnieuw te vormen naar uw koninkrijk. Om gevormd te worden voor meer dan wat we afgelopen week deden. We danken u voor ons werk, voor onze gezinnen, voor de dingen die we mochten doen op school of thuis. En tegelijkertijd verlangen we ernaar dat ons leven door meer wordt gedreven dan alleen wat ons door de week wordt verteld. We hebben het nodig, Heere God, dat u tot ons komt. Elke dag en ook vandaag. We hebben het nodig dat wij met ons leven worden veranderd en vernieuwd. En we bidden u, doe dat ook vandaag. Spreek ons aan door uw woord, door uw geest. Op zo'n manier dat wij leven, leven voor u. Want wij doen dat niet automatisch. Wij maken de keuze voor het smalle pad niet zomaar. Er is van alles dat in ons dat weerstand wekt. En de prijs lijkt soms gewoon te hoog. We durven het ook vaak genoeg niet aan. Vergeef ons ook onze halfslachtigheid. Dan weer wel, dan weer niet. Dan aan, dan uit. Dan goede voornemens, dan een week later die alweer kwijt. Wilt u ons vergeven waar we u onrecht mee doen? Als we u niet behandelen naar de grootheid die u heeft. We bidden u als we vanmorgen de Bijbel lezen dat we ons met huid en haar betrokken weten bij de missie die u ons geeft. Dat u ons roept met een bestemming hier in deze wereld. Niet alleen naar buiten, maar ook binnen. In de zorg voor elkaar, in het delen van wat u ons te doen geeft. Zegen uw woord, dat het open gaat, maar dat wij ook open gaan. Dat het binnenkomt, dat het ons vormt. Dat wij leven bij uw woord, bij wat we horen in de verkondiging, in het lezen van de Bijbel, maar ook in het zingen, in de ontmoeting met elkaar, alles wat deze morgen gebeurt, dat het tot uw eer zal zijn. Zegen ons in de muziek, in de techniek, in de praktische dingen van deze dienst, in preken of in het luisteren en het overwegen daarvan, het meebewegen daarin, dat we u aanbidden zoals u bent. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan dus lezen uit het Bijbelboek Ezra. We lezen Ezra 8, vers 15 tot 36. Het hoofdstuk begint met een aantal namen, die heb ik u bespaard. Maar daarom beginnen we te lezen in vers 15. Luc zal dat voor ons lezen, als het goed is. Kijk, dat is Luc. Top, die gaat Ezra 8 voor ons lezen. En in de preek staan we er verder bij stil. Het woord van God uit Ezra 8, Luc.
Ja. Ik bracht hen bijeen bij de rivier die naar Ahava stroomt. En wij sloegen daar voor 3 dagen ons kamp op. Ik lette op het volk en de priesters, maar van de levieten trof ik er daar geen aan. Toen stuurde ik Eliezer, Ariel, Semaia, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharia en Mesulam, familiehoofden en Jojarib en Elnathan die inzicht hadden. En ik gaf hun een bevel voor Iddo, het hoofd in de plaats Kassifia. Ik legde hun woorden in de mond om te spreken tot Iddo, zijn broeder en de tempeldienaar in de plaats Kassifia, met het verzoek ons dienaren voor het huis van onze God te brengen. En zij brachten ons, omdat de goede hand van onze God over ons was, een verstandig man, uit de nakomelingen van Machli, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serepja, met zijn zonen en zijn broers, 18 man. En na Sapja en met hem Jesaja uit de nakomelingen van Merari met zijn broers en hun zonen, 20 man. En van de tempeldienaren die David en de vorsten aan de levieten hadden gegeven voor de dienst. 220 tempeldienaren. Zij werden alle met name aangewezen. Met Gods hulp naar Jeruzalem. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vaste uit om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God. En om hem een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen, om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Wij vasten en verzochten onze God hierom. En hij liet zich door ons verbidden. Ik zonderde van de leiders van de priesters er 12 af. Serepja en Hasapja en met hen 10 van hun broers. Ik woog voor hen het zilver af, het goud en de voorwerpen. Het hefoffer voor het huis van onze God. Dat de koningen, zijn raadslieden, zijn vorsten en heel Israël dat zich daar bevond hadden gebracht. Ik woog 650 talent zilver af en stelde hun die ter hand. 100 talent aan zilveren voorwerpen en 100 talent aan goud. 20 gouden bekers ter waarde van 10.000 drachmen en 2 voorwerpen van goed, glanzend koper, kostbaar als goud. Ik zei tegen hen: u bent heilig voor de Heere en deze voorwerpen zijn heilig. En het zilver en het goud zijn een vrijwillige gave voor de Heere, de God van uw vaderen. Bewaak en bewaar het tot u het afweegt in de tegenwoordigheid van de leiders, van de priesters en de levieten en de hoofden van de families van Israël in Jeruzalem, in de voorraadkamers van het huis van de Heere. De priesters en de levieten namen het gewicht van het zilver en het goud en de voorwerpen aan om het naar Jeruzalem te brengen, naar het huis van onze God. Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van onze God was over ons en hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg. Wij kwamen in Jeruzalem en wij bleven daar 3 dagen. Op de 4e dag werden in het huis van onze God het zilver, het goud en de voorwerpen afgewogen voor Meremot, de zoon van Uria, de priester, en bij hem Eleazar, de zoon van Pineas, en bij hem Jozabad, de zoon van Jezua, en Noatja, de zoon van Binui, de levieten. Overeenkomstig het getal en overeenstemmig met het gewicht van het geheel, het hele gewicht werd op hetzelfde moment opgeschreven. Zij die uit gevangenschap waren teruggekomen, de ballingen, offerden brandoffers voor de God van Israël. 12 jonge stieren voor heel Israël, 96 rammen, 77 lammeren, 12 geitenbokken als zondoffer, alles als brandoffer voor de Heere. Vervolgens gaven zij de wetten van de koning aan de stadhouders van de koning en de landvoogden van het gebied, aan de zijde van de rivier. En die verleenden hun steun aan het volk en het huis van God. Hier eindigt de schriftlezing.
Dit is het woord van God. Zalig ben je als je het zo hoort, het bewaart en het ook ontvangt. Dank Luc voor het lezen. Ook al die namen die ik je had meegegeven. Goed gedaan. Jongens en meisjes, of misschien wel tieners. Stel nou dat er thuis de vraag klinkt, zoals er zoveel klinkt op een dag: wie ruimt even de tafel af? Wie doet even de gordijnen open? Wie ruimt even dit op? Wie doet even dat? Je ouders hebben misschien de neiging om zo'n vraag te stellen en hem open te laten. Dus die noemen dan niet je naam van: joh, Luc, ja, die naam ken ik toevallig nu, doe jij dat even? Of een andere naam. Die laten ze dat dan open. Weet je waarom ze dat dan doen? Omdat ze hopen ergens diep van binnen dat jij denkt: nou, weet je wat, dat zal ik eens doen. Die kans is natuurlijk vrij klein, hè? Want als dat open blijft, ja, waarom zou jij het dan doen? Nou, is er een hele leuke truc om ervoor te zorgen dat je ook niet meer wordt aangekeken daarna. Dat doen onze kinderen althans. Wij hebben 3 tieners thuis, waarvan de 2 nu hier zijn, ik zal ze niet aanwijzen. Maar die hebben daar een truc op, misschien ken je hem wel, die heet hoedje van de koning. Ja, sommigen wel, sommigen niet. Ja, jij hebt hem. Ik zie hem al in je handen gaan. Ja, hoedje van de koning. Dat gaat namelijk zo. Jongens, wie ruimt even de tafel op? Hoedje van de koning! En wie dat dan als laatst doet, die is de sjaak. Dus die moet dat dan doen. Ja, zo werkt dat. Ik heb het gegoogeld, staat gewoon op Wikipedia. Dus het is niet alleen een gekkigheid van ons gezin. Dus tip vanaf nu, als er nou vanmiddag je vader of moeder zegt: joh, wie ruimt er even de tafel af? Hoedje van de koning. En ik gok dat je ouders het laat zijn, dat denk ik. Want, denk ik. Die zijn dat niet gewend. Weet je wat het, nou vind ik dan het hele mooie is van dat Bijbelgedeelte dat wij net gelezen hebben. Daar zitten ze gewoon massaal hoedje van de koning te doen. Er komt een enorm spannend moment in de geschiedenis van Israël. Er is een groep in Babylonië weg. Nou, hele geschiedenis. Daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Maar het is een spannend moment in de geschiedenis. En er moet een groep terug. En de vraag komt, wie gaat er mee? Wie gaat er mee om het werk van God te doen in Jeruzalem? En er zegt een hele grote groep, hoedje van de koning. Ik niet. Weet je wat Ezra ons vertelt? En dat is weer de bemoediging en daar gaan we straks in de preek verder over nadenken. Dat wij kerk zijn en dat wij mensen zijn die met elkaar de missie van God dragen. Dat gaat niet op basis van hoedje van de koning. Dat gaat op basis van de hand van God. Dus je kunt hoedje van de koning in je hoofd een beetje vervangen voor hand van God. Zo komt er in Ezra een groep mensen die de taken doen. En daarom ben jij er ook vanmorgen. Daarom dragen wij met elkaar het werk van God in Bergshoek en op allerlei plekken. Dat is niet door hoedje van de koning. Dat is door de hand van God. De goede hand van God die over ons is. Nou, daar gaan we over nadenken, wat dat dan betekent. Voordat we het gaan doen, gaan we een prachtig lied zingen over gebed. Het is een van de kerndingen die in Ezra 8 gebeurt. Ze bidden. Maar waarom ze bidden, daar gaan we straks achter komen. We zingen opwekking 869. Maak dit huis tot een huis van gebed.
Waar u tastbaar aanwezig bent.
Na de preek zingen we, zonder dat ik dat verder apart aankondig, op toonhoogte 276. Heer, wijs mij uw weg. En als mij de wil ontbreekt, toon mij uzelf. 276 uit op toonhoogte. Heer, wijs mij uw weg. Na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe begin je een grote missie? De vooravond van een nieuw begin is vaak spannend. De avond voordat je 's nachts gaat rijden op vakantie. De week voordat je een nieuwe baan begint. De dagen voor een verhuizing. Zijn bijzondere momenten met een bijzondere lading. Je gaat in je hoofd alles nog een keertje langs. Je lijstjes, alles wat je mee moet nemen. Heb je het allemaal? Is het allemaal goed? Vergeet je niks? Hebben we iedereen? Ook wel belangrijk. Op zo'n moment ontmoeten we Ezra. Hij gaat beginnen aan een lange reis naar Jeruzalem. Zo'n 1500 kilometer zonder auto. En vandaag checkt Ezra het reisgezelschap, want hij reist niet alleen. Mensen gaan met hem mee onderweg, maar ook om die missie in Jeruzalem op te pakken. Ezra krijgt mensen mee in de missie. En dan vallen me vooral twee dingen op vanmorgen. Hoe ze hun missie vinden en hoe ze hun missie vormgeven. Hoe ze hun missie vinden en hoe ze hun missie vormen. Eerst hoe ze hun missie vinden. Want dat blijkt nog helemaal niet zomaar geregeld. Vers 15 begint vrij pijnlijk. Ezra gaat dus op reis naar Jeruzalem. Vers 1 tot 14 kun je de families lezen die meegaan. Heel reisgezelschap. Maar als Ezra ze goed bekijkt, valt hem iets op. Er ontbreekt een groep. De Levieten. Van hen is niemand van plan om mee te gaan. En dat is wel een punt. Want de Levieten zijn de nakomelingen van Aaron. Je weet misschien dat die familie in Israël, in het Oude Testament, is aangewezen voor de priesterdienst. En de priesters zijn de mensen die met elkaar de eredienst dragen. Die zorgen dat de tempel door kan gaan. Met priesters kan het door. Zonder priesters valt het stil. Offeren, rituelen, het vuur van de tempel dat dag en nacht moest branden. Die groep draagt de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan en het geestelijk welzijn van de mensen. En die levieten ontbreken. De mensen die met elkaar Gods volk dragen. Zeg het maar zo, er zijn talloze vacatures voor vrijwilligerswerk in de kerk. Amstdragers, leiding van de kinderkerk, bezoekwerk voor ouderen. Niemand reageert. En degenen die worden gevraagd zeggen nee. En dus komt de voortgang van het werk in gevaar. Ezra ziet talloze vrijwilligersvacatures. En waarom staat er niet bij? Het kan dat de groep Levieten in Babel maar klein is. Er is daar ook geen tempel. Maar het is eigenlijk ook heel waarschijnlijk dat gewoon niemand er warm voor draaide. En dat is ook niet zo gek. Ze moesten eerst op een lange reis van Babel naar Jeruzalem. Babel waren ze waarschijnlijk geboren, daar waren ze inmiddels thuis. Die weg naar Jeruzalem was gevaarlijk, kon van alles gebeuren. En als ze dan in Jeruzalem waren, werden ze betrokken bij de tempeldienst. Goed om je te bedenken, ja, dat vraagt wat van hen. Hun tijd, hun aandacht, ze moeten zich in regels voegen. In Babel hadden ze een soort relatieve vrijheid als levieten, want er was geen tempel. In Jeruzalem moeten ze weer helemaal in dat keurslijf van alles wat er voorgeschreven is. En dus kijken die levieten een beetje naar elkaar. Ga jij? Nee. Ga jij dan? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze hoedje van de koning zeggen, maar ze gaan niet mee. Er gaat van hen niemand. Nou, ik word daar vrolijk van, dat dat er staat. Hoe eerlijk de Bijbel is. Dit herkennen wij toch allemaal? Wij kunnen toch ook zomaar opzien tegen vacatures in de kerk, tegen kerkraadsvacatures, of dat nou op club is of bij het ouderenwerk. Dan doen we soms ook alsof vroeger iedereen altijd gelijk ja zei, want ja, dat was de kerk. Nou, de Bijbel is veel eerlijker. Wij kunnen daar nou een beetje half mee omgaan. Je bent overtuigd van de missie en toch denk je, ja, ik heb eigenlijk liever dat iemand anders dat doet. Want het gaat ten koste van een stukje vrijheid die ik heb. Ja, het moet dan onderdeel worden van mijn agenda. En ik weet niet of dat kan, of ik dat wil. Je gaat verantwoordelijkheid dragen. Ineens kunnen mensen ook jou ergens op aanspreken. Je gaat je verbinden aan iets groters voor langere tijd. Dat gaat je ook vormen. Ja, dan is het niet zo gek dat wij met elkaar soms denken, ja, ga jij? Nee, misschien iemand anders. Maar daar is Ezra niet mee akkoord. Hij laat een groep leiders naar Kasifja gaan. Het is niet helemaal duidelijk wat dat precies is. In ieder geval was daar een grote groep levieten. En zij krijgen de boodschap, jullie zijn er niet bij, maar we kunnen niet zonder jullie. Welke reden je ook hebt om niet mee te gaan, we gaan het nog een keer bij jullie neerleggen. Ga met ons en doe als wij. Soms is er gewoon wat overtuigingskracht nodig voor werk in de kerk. Zoals als jullie nou veel vacatures niet opgevuld krijgen, misschien moet dominee Koelewijn gewoon elke week over Ezra 8 spreken. Tot het gevuld is. Nou, dan zijn ze snel vol, denk ik. Ik denk dat dat dan snel gaat. Overtuigingskracht, want Ezra's pleidooi vindt gehoor. 38 levieten komen overstag en er gaan ook 220 andere tempeldienaren mee. En vergis je dus niet in de beslissing die ze daar nemen. Daarmee gaat hun leven op de schop. Het bekende in Babel wordt het onbekende in Jeruzalem. Het vrije van daar wordt een geregelder leven hier. Ze doen het, want ze herkennen iets in die stem van Ezra. Ik las ergens, ze deden het omdat ze tot het besef waren gekomen, God vraagt ons dit te doen. Ze hebben achter Ezra iemand anders gehoord. En dan staat er zo mooi, ze werden alle met namen aangewezen. Zo'n zinnetje waar je overheen leest. 38 levieten, 220 tempeldienaren. Dat zijn heel veel mensen bij elkaar. Ze voegen zich bij de rest. Grote groep. En tegelijk worden ze hoofd voor hoofd gezien. Van iedereen, van al die mensen, klinkt hun naam. Ze worden persoonlijk betrokken bij een gemeenschappelijk werk. Dat is fascinerend. Zo werkt dat namelijk in de missie van Gods volk. Ook in de kerk. In de kerk hoor je bij een groep, maar je doet ook zelf mee. Met jouw karakter, jouw mening, jouw stem. Aan de ene kant is er het geheel. De kerk vraagt gewoon van jou dat je je schikt. De dienst is vanmorgen om 10:00. Niet als jij vanmiddag om 3:00 tijd hebt. Die is er nu. En jij wordt opgeroepen er te zijn. Er komen vaste tijden bij elkaar. Of jij nou wakker bent of niet. Hoe je avond gisteravond ook was. Het gaat hier in vormen die de ene keer dicht bij jouw keus liggen. En de andere keer niet. Dat is prachtig. Hier in de kerk leer jij dat jij in de missie van God niet in het centrum staat. Het gaat hier niet om jou. Het gaat hier om iets veel groters. En jij schikt je daarin. Je leert gemeenschappelijk leven. Dat is heel gezond. Daar word je geen beroerde mens van. En tegelijk doe je persoonlijk mee. Het is belangrijk wat jij hier denkt. En doet. En vindt. En voelt. Jij wordt ingeschakeld met wie jij bent en hoe jij bent geworden. En we hebben elkaars ervaringen nodig. Dus je mag je schikken onder wat een ander nodig heeft, zonder jezelf helemaal weg te cijferen. Evenwicht tussen de groep en jezelf. Grote groep vindt hun missie en ze worden allemaal bij naam genoemd. Maar het mooiste vind ik hoe vers 18 het dan framed. Ze stemmen dus in nadat Ezra heeft gezegd, ja, maar zo gaan we het niet doen, jullie moeten mee. En dan staat er, waarom stemmen die gasten in? Omdat Gods goede hand over ons was. Hier gebeurt wat in het boek Ezra heel vaak gebeurt. Het werk van mensen en het ingrijpen van God is er allebei. Het is niet het een of het ander. Als je inzoomt, zie je mensen die zich uiteindelijk mee laten nemen. Maar als je uitzoomt, zie je Gods goede hand. God leidt en mensen kiezen. Dat is hier samen op. staat niet tegenover elkaar. Het is een soort wonderlijk samenspel. Moet je even bedenken wat er dan gebeurt als je in de gemeente, ook in wie jullie vanmorgen zijn, Gods goede hand leert zien. Het kan denk ik geen kwaad als wij daar iets meer oog voor krijgen in onze tijd. Wij maken heel veel ook wel heel menselijk. Moeten gewoon taken gebeuren, moeten mensen zijn die ze doen. Als het lukt zijn we blij, is de boel op orde. Als het niet lukt, ja, is vervelend, dan moet een klein groepje meer doen. Wacht eventjes, misschien die missie ook van de gemeente wat meer geestelijk blijven zien. Als een zaak van gebed. Maak dit huis tot een huis van gebed. Het zegt namelijk iets over onze geestelijke gezondheid. Als wij heel veel taken in de gemeente niet opgevuld krijgen, zegt dat iets over onze geestelijke gezondheid. Over hoe wij naar het leven kijken en de missie van God daarin. En andersom, als je als gemeente veel mag doen op de plek waar God je roept, dan is dat iets van dankbaarheid, verwondering. Gods goede hand is over de gemeente. Groei is geen mensenwerk, maar gave. Kijk eens zo naar de mensen die om je heen zitten. Gods goede hand over de gemeente. Daarom ben jij er, maar is die ander er ook. De mensen die die missie dragen, komen uit Gods hand. Dat is de overtuiging die we hier hebben. Dat betekent nog niet dat alles volmaakt gaat. Dat alles wat wij doen ook helemaal Gods wil is. Wij geloven in de leiding van God in de kerk. Nou, dan is alles wat in gebed gebeurt dus ook goed, want God geeft het. Nee, als God leidt en mensen doen mee, dan kan het ook anders gaan dan het had gemoeten. Dat is best een lastige combinatie trouwens. De missie van de kerk aan de ene kant Gods goede hand is en aan de andere kant gedragen wordt door kwetsbare mensen. Juist in een kerk kunnen dingen je helpen bij je geloof, maar je kunt in de kerk ook diepe krassen oplopen. Wij kunnen elkaar in die missie ook echt pijn doen. En toch houden we hier in de kerk het allebei hoog. Gods goede hand door kwetsbare mensen. Zo vinden 38 levieten en 220 tempeldienaren hun missie. En ze zeggen uiteindelijk ja. En dat ontvangt Ezra als een gave van God. Toch worden die mensen nergens trots of hoogmoedig. Zo van, nou oké, ik ga wel mee. God heeft ons uitgekozen. Dan ga ik het ook bepalen. Nee, er gebeurt iets anders. Het tegenovergestelde. Ik ga naar dat tweede. Hoe ze hun missie vormen. Zie je vers 21. U heeft nu gemerkt in de dienst dat je niet op een beamer moet vertrouwen. Dus als je je Bijbel bij je hebt, vers 21. Eerste wat Ezra doet met die groep. Is vasten en bidden. Om ons te verootmoedigen voor Gods aangezicht. Om zijn zegen te vragen over onze reis, onze kinderen en ons bezit. Nadat de levieten en de tempeldienaren ook aan boord zijn, wordt er een kerkdienst uitgeroepen. En wat doet die dienst? Het zet iedereen op dezelfde manier voor God. Verootmoedigd. Iedereen krijgt zijn eigen taak en rol. En dat doen ze vanuit geknield zijn voor God. Ze moeten hem vragen voor wat ze nodig hebben. Misschien is dat wel wat de missie van de kerk ook vanmorgen bij elkaar houdt. Want ga er maar aan staan. Ik ken u helemaal niet, hè, maar al die verschillende mensen. Zoveel karakters, emoties, gedachten, gevoelens. En dan moet er zoveel gebeuren. Terwijl de een het zo anders aanpakt dan de ander. Ja, dan liggen toch ook gewoon conflicten op de loer. Het is helemaal niet ingewikkeld in de kerk om vast te lopen. Dan is het zo behulpzaam als je dit kunt doen met elkaar. Jezelf niet groter maken, belangrijker, beter zorgen dat jouw kant erdoor komt. Kunnen knielen. Omdat je hier in de kerk niet boven een ander staat. Welke rol je ook hebt. Voor God zijn wij allemaal, elke stoel die bezet is, betrokken bij wat God doet hier. Als hij niet geeft, wat hij geven kan, werken wij voor niks. En als je samen voor God knielt, kan je ook niet meer op een ander neerkijken. Want als je om je heen kijkt, is die ander even hoog als jij. In gebed zeg je niet wat die ander moet doen. In gebed breng je die ander bij God. Jezelf, je kinderen en je bezit. Ze maken zichzelf klein. Want ze beseffen in hun gebed, wij hebben God zo nodig. Allemaal. Of je leeft van genade, of je leeft niet. Heere God, zo komen wij tot u. Waarmee ze dan tot God komen is best een mooi rijtje. Onszelf, onze kinderen en ons bezit. Blijkbaar doet het allemaal mee in die missie. Mag het ook allemaal voor God worden neergelegd? De mensen, de leiders die de missie dragen, kinderen, jongeren van de gemeente die meebewegen, die er niet zelf voor kiezen, maar worden meegenomen. En zelfs het geld. Misschien heb je gemerkt bij het lezen dat er best veel aandacht in dit hoofdstuk naar goud en zilver gaat. Vanaf vers 24 wordt heel gedetailleerd beschreven hoe dat proces dan gaat. Wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe de vrijwillig gegeven gaven in de tempel terechtkomen. Want daar hoort het, in het huis van God. Blijkbaar doet het hier allemaal mee. Doet alles mee voor de tempel. Goud en zilver vormt de missie mee. U hebt gehoord over actie Kerkbalans, dat die deze week begint. En dat is in onze tijd best spannend. Het staat er in Ambacht niet heel anders voor dan in Bergsehoek. Wij zijn in de kerk afhankelijk van wat er wordt gegeven. En mensen geven nou eenmaal anders dan vroeger. We hebben echt geld genoeg in ons land, laten we daar niet omheen draaien. Maar we houden het ook makkelijker bij onszelf. Het verandert. En dat roept de vraag op, hier dus, maar ook bij ons in Ambacht. Kunnen wij doorgaan met wat we doen als we blijven doen wat we nu deden? En dan lees je hier, daar mag je gewoon om bidden. Berekenen en bidden staat niet tegenover elkaar. Het komt hier samen. Geld en geestelijk zijn geen andere werkelijkheden. Geld doet mee in geestelijk leven in de gemeente. Je mag daar gewoon je zegen over vragen. Je mag daarvoor bidden. Je mag dat leggen voor God. De dienst begon toen u de afkondiging, nou, misschien al wel daarvoor, toen u binnenkwam. En die afkondiging hoort er helemaal bij. In de missie doet alles mee. Bidden mag dus voor veel meer dan een goede dienst. Maar weet u wat ik het mooiste vind van dit gebed? Ik vind eigenlijk helemaal het mooiste niet wat ze bidden, maar waarom ze dat doen. Vers 22, 23, dat is de Bijbel op zijn best. Weet u wat er staat? Ezra wil eigenlijk de koning vragen om een leger en ruiters. Er gaan veel mensen mee, er gaat veel goud en zilver mee. Je kunt je voorstellen, kan van alles gebeuren. Ezra wil gewoon beveiligers mee op reis. Logisch. Alleen één probleempje. Hij heeft, nou, nogal grote woorden gesproken tegen de heidense koning. Koning, u gelooft natuurlijk niet in onze God. Zou u moeten doen, maar stel dat u dat niet doet. Onze God, die beschermt wie van wie die houdt. Die zorgt voor wie hem dienen. Als je hem niet dient, heb je een probleem. Maar als je hem dient, nou, dan ben je altijd veilig, koning. Onze God gaat voor ons zorgen. Zijn we heilig van overtuigd. Dus ja. Als Ezra dan nu naar de koning gaat. En moet zeggen, koning. Ja, ik wil eigenlijk gewoon vragen om een leger en ruiters. Want wij gaan een ingewikkelde reis maken. Ja, wat zal die koning dan denken? Ik dacht dat jij zo heilig overtuigd was van jouw God, Ezra. Jij zei nog, zou u ook moeten doen, koning? En nou kom je mij vragen om wat ik kan doen. Is jouw God dan toch niet helemaal bij machten? Daarom roept Ezra een vaste en bidden uit. Hij wil het eigenlijk vragen aan de koning, maar ja, dat kan die nu niet meer maken. Dat is wel schitterend. Van dit soort stukjes in de Bijbel word ik dus heel vrolijk. Want dit doen wij allemaal. Je kent het toch? Je gelooft oprecht en echt. Maar het is zo spannend om daar volle bak voor te gaan. Je gelooft echt. Helemaal als je hier bij elkaar bent in de zorg van God. Je beleidt het hier. Je zingt ervan. Je bemoedigt elkaar ermee. We zullen voor je bidden. God zal bij je zijn. Boog in de wolk als teken van trouw. Geboortekaartje. God is er en zal er zijn. En er zijn momenten in je leven dat je denkt, ik weet het niet. Ik voel het niet. Ik zie het niet. Komt het allemaal wel goed? We geloven in een God die deze wereld eeuwig